De stof voor onze overdenking vindt u in de Heidelbergse Catechismus, de 35e zondag afdeling. Heidelbergse Catechismus, zondag 35. Die ik u nog eenmaal in zijn geheel voorlees. Daar vraagt de onderwijzer in de 35e zondag, de 96e vraag: wat eist God in het tweede gebod? En hij antwoordt daarop dat wij God in geenerlei wijze afbeelden en op geen andere wijze vereren dan hij in zijn woord bevolen heeft. Mag men dan ganselijk geen beelden maken? God kan nog mag in geenerlei wijze afgebeeld worden. Maar de schepselen, al is het dat zij mogen afgebeeld worden, zo verbiedt toch God hun beeldenis te maken en te hebben om die te vereren of God daardoor te dienen. Maar zou men de beelden in de kerken als boeken der leken niet mogen dulden? Antwoord: nee, want wij moeten niet wijzer zijn dan God, dewelke zijn christenen niet door stomme beelden, maar door de levende verkondiging zijns woords wil onderwezen hebben. Hadden wij hierboven geschreven: de wet des geestes in Christus Jezus, en zouden overdenken in deze zondagafdeling in de eerste plaats de miskenning van de Vader, in de tweede plaats de miskenning van de Zoon, in de derde plaats de miskenning van de Heilige Geest. We hebben met elkander verleden week stilgestaan bij de 96e vraag en het antwoord, namelijk over dat wij God in geenerlei wijze afbeelden en op geen andere wijze vereren dan hij in zijn woord bevolen heeft. Vanavond wilden we deze zondagafdeling besluiten met elkander en daarom voel ik me toch enigermate verplicht, zou ik zeggen, om nog iets daarvan te noemen van de 96e zondagafdeling, van de 96e vraag en antwoord, opdat het verband met de volgende vragen duidelijk mogen zijn. Wij hadden bij de eerste vraag en antwoord dus van zondag 35 overdag de miskenning van God de Vader, dat wij God in geenerlei wijze mogen afbeelden, en dat we op, en daar hebben we ook de klemtoon op gelegd, en met verschillende dingen u genoemd uit de praktijk van het leven, en op geen andere wijze mogen vereren dan hij in zijn woord bevolen heeft. We hebben daaruit vernomen op welke afschuwelijke wijze de mens, daar hoeft hij niet rooms voor te wezen in de kerkelijke zin van het woord, God vereert buiten het woord. Maar ook, en dat was de kern, en probeer dat nog in uw herinnering terug te krijgen, de kern: God heeft de mens geschapen naar zijn beeld en naar zijn gelijkenis. In de mens is dus een afspiegeling van wie en wat God is. Hij is geen God, de mens, in het paradijs. Hij was ook niet een kleine God, nee. Maar toch had God in dat schepsel iets gelegd van zichzelf. Hij had daarin iets verheerlijkt van zichzelf. Hij liet die mens wandelen in de uitstraling van zijn deugden en volmaaktheden. En hij had de mens zo geschapen dat hij die stralen op kon vangen in zijn ziel. Dat kon het dier niet. Die kon wel Gods wijsheid afbeelden in de schone gestalten en vormen en wijsheid waarmee de God alle dieren en ook bomen en planten geschapen heeft. Maar toch niet zoals de mens, die geschapen was opdat de verheffingen des Heren op zijn mond en in zijn lippen zouden zijn. Daar wandelde dus de mens als beelddrager van God. Dat beeld hebben wij verloren. Daar is een gat gekomen, een doorbraak in ons levenshuis. En de mens tracht al het mogelijke te doen om toch iets terug te krijgen van wat hij eenmaal was. De mens, hij zoekt dat verloren paradijs. Hij zoekt dat beeld terug van kennis, gerechtigheid en heiligheid. En nu hangt hij door dat doorbroken levenshuis
daar hangt hij iets anders voor. Hij zoekt op te vullen de leegte, het gemis van de glans der heerlijkheid Gods, waarvan de apostel zegt, wij derven allen de heerlijkheid Gods. En bij de een hangt er een schoon schilderij voor van menselijk kunnen. Bij de ander hangt er een schoon schilderij voor dat grote gat, die afgrond, waardoor alles wegzinkt, van humanisme, van menselijke waardigheid, van het betere ik, van de mens van goede willen. Een andere rust daarin, die tracht zich daarin een beeld voor ogen te stellen, dat hij toch niets kan. En dat als dit en als dat, dan zal hij dit of dat nooit. Goed, gij zoekt, gij voelt het wel, dat wij zoeken. Ik zoek een houvast, ik zoek een beeld. Niet een beeld nu in de zin van steen, dat verstaat ge wel. Maar het beeld waarnaar God mij geschapen heeft, dat ben ik kwijt. En nu heb ik niets meer in mijn handen. En ik wil iets hebben. Ik wil ergens op gelijken. De goddeloze zegt, mijn God, hebben geen vrede, maar ze zijn als een voortgedreven zee. Het beeld, ook het gevaarlijke, waar men in politieke kringen misbruik van maakt. De mens is beelddrager God, zegt men. En als we het daarmee eens zijn, dan stemmen we wel op die of die partij. Loochening van het gemis van het beeld van God. Duizenden christenen die tegen alles in volhouden, waar de hele politiek soms op gebaseerd is en een hele levensbeschouwing, dat wij beelddragers God zijn. Terwijl Christus sprak, gij zijt uit de vader den duivel en wilt de begeerte uw vaders doen. Moeten niet denken dat we dat toepasselijk kunnen maken alleen op de fariseeën en de schriftgeleerden. Want dat waren ook mensen. En wij zijn ook mensen. Dus dat oordeel geldt ons al. O, die zonde zit erin gevreten. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is of onder op de aarde. Niet in een ander, maar ook niet in mezelf. Daarom kan een christelijke deugd, geliefde, verstaat het. Dat kan voor God zijn een blinkende zonde van eigen gerechtigheid en eigenwillige godsdienst. Want ik moet niet willen schijnen wat ik niet ben. Dat is nog zonde op zonde stapelen. God heeft gezegd dat ik zijn heerlijkheid derf. Dat ik zijn beeld mis. Dat ik een opengebroken stad ben zonder muur. Ja, een graf. En dat de weg des vredes heb ik niet gekend. En nu ga ik God de Vader, die mijn rechter geworden is door de zonde. Niet alleen mijn schepper, maar ook mijn rechter. Die ga ik miskennen. Die verwerp ik eigenlijk. Als ik daar niet voor val als een ellendige en een doodbrakende. Misken ik dus de waarheid van het oordeel van God dat over mij is uitgesproken. Als ik op God of op een engel of op een heilige wil gelijken. Want ik ben niet hemels, maar ik ben, zegt de apostel, van het ras van mijn geboorte is ontstoken aan de hel. Dat is mijn beeld. Daarom kan een zogenaamd gepaste begeerte, die kan voor God wel eens zijn en vallen onder de wet. Gij zult niet begeren, want gij zult u geen gelijkenis maken. Ja, dat gebod naar de geest grijpt zo ontzettend diep in. Dan blijven er alleen maar heiligheid over. Dan blijft er alleen maar over het beeld dat God de Vader geschapen heeft. We hebben het verloren. We hebben u reeds iets gezegd daarvan. Nu is het beeld God is Christus. Gelijk de apostel schrijft dat hij het beeld God is. Ja, het uitgedrukte beeld van des vaders zelfstandigheid. Niemand heeft het recht om nog een beeld te maken of te vormen. Het beeld Gods hebben wij radicaal verloren. Het beeld Gods is in ons niet meer hoogstens de vorm waar dat schone schilderij gehangen heeft. Die is nog afgetekend op de muur van ons leven, maar het schilderij is weg. Het is nog te zien iets van de afkomst, dat wij mensen zijn, denkende mensen, met een ziel. Maar er is ook alles mee gezegd ook. Want onze redelijkheid komt het meest openbaar in onze duivelse onredelijkheid. Want juist omdat wij zogenaamd en zogezegd redelijk zijn, zijn we zo gemeen. Zijn we zo ver van God af. Omdat we ons verstand hebben. Omdat wij denkende mensen zijn. Daarom is het met ons veel erger dan de dieren. Veel erger. Want bij ons gaat alles naar onze eigen verdorven zin, ik en wil. En die staat niet meer in dienst van God, maar in dienst van mezelf. Om mijzelf te vereren en een gelijkenis te vertonen. Wat was Gods genade? Hebben wij ook gehoord. Wat was nu te midden van die dood de openbaring van zijn welbehagen? Van zijn trouwe gunst die eeuwig hem bewoog? Dat was nu dat God zelf weer zijn beeld verheerlijk heeft in de schenking van zijn lieve zoon. Die kwam uit de schoot des vaders. Wij kunnen tot het naakte beeld van God niet meer naderen. Hij is een verterend vuur. Maar nu heeft hij de ingewanden van zijn barmhartigheid, van zijn gedachten des vredes die hij had van eeuwigheid, die heeft hij gestalte gegeven in de schenking van zijn lieve zoon. Daarvan zegt hij nu, dat is mijn beeld. Zo ben ik. Zo ben ik nu van eeuwigheid met innerlijke bewegingen der barmhartigheid bewogen geweest. Zo heb ik nu in de raad des vredes een weg uitgedacht. Heb ik mijn beeld veilig gesteld, zodat zelfs door de val en door de zonde en de ongerechtigheid heen, toch het beeld Gods niet vernietigd kan worden, want Christus is het beeld van de onzienlijke God. Niemand heeft God ooit gezien, maar de Zoon, de enige die in de schoot des Vaders was, die heeft hem ons verklaard. Die is voor ons geweest het beeld van God. God te kennen buiten Christus is onmogelijk. God te kennen, tot hem te naderen buiten het beeld zijn ze lieve zoons. Dat is onmogelijk. Want wij kunnen God niet zien en leven. Maar nu heeft God, gode zij dan, dat beeld verheerlijkt, daar gesteld. Ja, zijn volle glorie gegeven in de Zoon zijner liefde. Dat is de beelddrager God bij uitnemendheid. Daarom zal alle pogingen om het beeld Gods in onze krachten, in onszelf hersteld te krijgen, die zijn gedoemd om te mislukken. Tenzij wij dat wij in Christus het beeld Gods bevonden mogen worden. Dat is het herstel van het beeld Gods. Als die zondaar weer mag ademhalen in het beeld van God. Namelijk in zijn enige liefde zoon. Waar hij een gestalte in komt te nemen in het hart. O geliefde, de daadzaken van God, die zijn vol. Daar kan niets meer bij. En daarom is de wet des geestes des levens in het stuk der dankbaarheid. Zulk een felle land, die verlicht de schuilhoeken van ons hart. Waarin God als het ware zijn kind tot zich neemt en zegt. Kind, gij zult niet. Maar waarin het kind ook gaat leren. Nooit heeft iemand zoveel kwaad tegen zoveel goeds bedreven. Geef mij de allerlaagste plaats. Ja, dat is de wet des geestes des levens. Nu, in deze 97e vraag is eigenlijk aan de orde de miskenning van de zoon. De verwerping van de zoon. Mag men dan ganselijk geen beelden maken? Want het zit er toch zo in om een beeld op te richten. En we kunnen toch zo mooi zeggen ook. Ja, maar daar buigen wij niet voor. Daar knielen wij niet voor. Daar bedoelen we niks mee. Dat is een uiting van kunst. Of dat is een herinnering aan deze of gene. Mag men, en in de Roomse kerk, daar zijn de mensen echt zo dom niet meer tegenwoordig. Dat ze nog wel, dat ze niet zouden weten dat dat beeld niet vereerd hoeft te worden. Dat weet in de Roomse kerk ook wel. De priesters weten het zeker. En die hebben het altijd wel geweten. Heus als je de leer, als je een boekje bestelt over de leer van Rome, dan zeggen ze, wat denken jullie wel van ons? Dat wij beelden maken in die zin om die te vereren? Om daar goddelijke eer aan te geven? Nee, dat zal in de laatste vraag nog wel aan de orde komen. Maar de Heidelberger wil eigenlijk hiermee aantasten, moet je goed verstaan. Hij wil hiermee aantasten de eigenwillige, eigengerechtige en de ongerechtige. Die wil die allebei aantasten. Aan de ene kant wil hij aantonen dat wij in die zin waarin we gesproken hebben met elkander op geen enkele wijze God af mogen beelden. Ook Christus niet. Ook Christus niet. Het wordt wel gedaan. Daar is ook een zekere doorvloeiing. In alle kringen wat dat betreft. En niet sedert nu. Maar al sedert lange jaren. Dat men Christus wel afbeeldt. Terwijl er toch alles op fantasie berust. Er is doorvloeiing. Maar naar de geestelijke wet mag het niet. God kan. Hij is ook God. De prijzen tot in eeuwigheid, licht uit licht. Een beeldenis van Christus, dat is in de eerste plaats fantasie, maar al zou het erop lijken, dan is het de volle Christus niet. Want hij is ook God bovenal te prijzen, in enigheid des persoons. En een halve waarheid is een hele leugen in de geestelijke zaken. Nu, God kan nog maar in geenerlei wijze afgebeeld worden. Daar komt de ongerechtige, die wordt aangetoond. Nee, dat mogen we nimmer doen. De ware God en hoon door middel van een beeld aan God eer bewijzen. Het gaat hier nog niet over de vergoddelijking van de beelden. Maar het door middel van de beelden. Dat is onmogelijk. Bij wie dan zult gij mij vergelijken, is ons verleden week voorgelezen. Bij welke ik gelijk ben. Welk ik gelijk zei. God kan nog mag in geenerlei wijze afgebeeld worden. Ook niet in de vergoddelijkte mens. Ook niet in de eerwaarde mens. Ook niet in ons persoonlijk leven. Waarbij er iets van die doodzonde in ons bloed ingekankerd zit. Om als God te wezen. En om een God te zijn in het diepst van onze gedachten, zoals een onze dichters het uitdrukt. Waarin de vergoddelijking, ik ben een God in het diepst van mijn gedachten, waarin hij dat openlijk uitsprak. Dat verdorven zaad dat in de mens leeft. Waarin we of een God nodig hebben hier in dit leven in een ander, om ons aan vast te klampen. Om iets tastbaars te hebben, iets zichtbaars. Iets waar we tegen praten kunnen zonder meer. En waarvan we weten dat het ons hoort. Als die God die daar in de hemel gezeten is. O nee. Of in een ander. Of in onszelf. Een kopie trachten te zijn van God. Dat kan niet. Daarom geliefd. Het klinkt uw hart in de oren. Maar ik meen het oprecht. Daarom kunt u toch wel verstaan. Hoe walgelijk verdoemelijk dat het voor God is. Als die mens daar over de aarde loopt in zijn waardigheid. Je hoeft niet als een ingedeukte aardappelenzak over de aarde te lopen. Zo bedoel ik het niet. Als dat tenminste onze godsdienst uitbeeldt. Dat we daarmee betonen onze nederigheid. Dan is het ook een afbeelding maken. Dat is ook een beeld. Nee, maar ik bedoel nu. Die mens zoals die daar gaat. als een god over de aarde. Ik. Die alle dingen naar zijn handen zegt. Die met een paar woorden een zaak afdoet. Op wiens bevel en op wiens woord mensen sidderen. De mens die in waarde is. In de verdoemelijke eigenwaarde wel te verstaan waarin die voor God zich handhaaft. Oh, dan voelt ge wel aan, wat moet dat nu toch in de ogen van God wezen en in zijn oren? Dat is toch niet om uit te drukken, dan is iedere seconde dat wij het leven nog mogen hebben, is toch eigenlijk een wonder dat een Heere niet wegdoet voor zijn ogen die vermetele zondaar, want die heeft nog zoveel te betekenen. Hij wil zo goddelijk zijn en zo goddelijk schijnen. Hij wil tenminste op God lijken. Gelijken. En God komt met zijn heilige wet en die zegt, gij zult u geen gelijkenis maken. Uit de hemel en op de aarde, daar hoor ik ook bij. En de vissen en de sterren en de zon, maar ik hoor er ook bij. Want die weg, zegt de wet des geestes des levens, is afgesneden. Die is verloren. Het kan niet meer. Het kan alleen in en via die ene beelddrager van God. Daarin kan de zondaar deel dragen. Ja, het beeld Gods hersteld worden. In beginsel hersteld worden en straks eeuwig. Maar daarbuiten kan het niet meer. O kinderen, als God ons aankijkt. Mensen ook, oud en jong. Als de wet ons des geestes des levens eens aanziet. Dan is het wel alsof er een pijl in ons inkomt. Die ons een ogenblik doet aanschouwen. De walgelijke drekhopen die wij zijn voor God. Gij zult u geen gelijkenis maken. Daar gaat hij. Ja, gij moet niet denken dat ik hier dat op exceptionele zondaren wijs. Bijzondere zondaren. Bijzondere gevallen. Nee, maar als die wet des geestes des levens in Christus komt. Dan raakt hij het hart van des konings onderdanen. Dan raakt hij juist hun hart. En zij leren dan bekennen voor God. Ik heb gedwaald. Ik heb een dwaalziek hart. Ik heb een hart voorhoofd. Op geenerlei wijze. Ik ben ook. Nee, al was het dan niet in de wereld. Zal zulk een misschien zeggen. Maar dan langs de trappen van de godsdienst geklommen. Ik ben ook eentje van de imitatio Christi. Het Christus nadoen en imiteren. Ja, dat wil ik wel. Ik wil hem wel nadoen. Maar ik wil niet in hem wandelen, in hem. In hem. Want dan is er geen eer aan verbonden. Ik wil wel mijn best doen. Net als de gevaarlijke leer en het boekske van Thomas van Kempis. De navolging van Christus. Wat in de wortel waarachtig alleen maar opkomt uit Adam. Gij zult u geen gelijkenis maken. Geen afbeelding. Het is wel erg als zulke stukjes uit die boeken in oud-gereformeerde krantjes worden afgedrukt. Dan is het wel ver gekomen. Waarvan Huntington zegt dat hij het vermaakt aan alle vijanden en van vrije genade en alle hagerenen en kinderen van Ismaël. Om zich daarmee tot aan de dood toe bezig te houden. Wel erg dat daar onze godsdienst nou van doortrokken is, van die godsdienst. En allerlei mooie stukjes en teksties en bladzijtjes uit zulke boeken in de meest orthodoxe kringen voor zoete koek worden voorgeschoteld. Ach ja, want de kern zal toch ook wel een man geweest zijn, ja dit of dat. Daar hebben wij niks mee te maken. Valt onder het oordeel van het gebod van God. Het is vervloekt. Wandelt alzo in hem, zegt de apostel. Gelijk gij Christus Jezus den Heer hebt aangenomen. Wandelt alzo in hem. Hoe hebt gij hem aangenomen? Als een gelijkenis van God? Als een beelddrager van God? Of als een uitbraaksel van de hel. Of als een mens die zwart was. Als een mens die ellendig was. En als een mens die buiken was. Wandelt alzo in hem. Dan wordt hij verheerlijkt. dan wordt hij aangebeden als die grote deeldrager van God. Dan gaat hij ook in de mens herstellen wat door onze zonde gans en al verbroken en verdorven was. O, daarom, het is miskenning van de Zoon als we God afbeelden. Hoe dan ook, als we, als we wat willen lijken. Want de schrift zegt dat we niets zijn. Dat het niets is met ons. En waar we nog op lijken, dat is niet veel goeds. We willen ergens op lijken. We willen iets betekenen. God tast deze zonde aan. Deze ongerechtige zonde. En de lamp die licht het bij en die zegt, het is verdoemd. Het mag niet. Gij zijt stof en leem en slijk. De Heer is God. Hij heeft al een beeld gemaakt. Dat hoef je niet meer te doen. God heeft zijn lieve Zoon gezonden. Geworden uit een vrouw, geworden onder de wet. Om degene die onder de vloek der wet waren, daarvan te verlossen. En zijn Christus Jezus te herstellen. En zijn beeld te doen dragen. Het is erg. Het is misschien scherp, maar het is de werkelijkheid die wij nodig hebben, ik en u, elke keer weer te horen in onze harten, opdat wij zouden leren kennen iets van onze alleszinse verlorenheid en bij de voortgang na ontvangene genade de wet des geestes des levens in het stuk der dankbaarheid, zoals we dat noemen, een licht zou mogen zijn om onze zwartheid en onze duisternis te openbaren, maar anderzijds de heerlijkheid die uit en in hem aan te treffen is. Deze ongerechte godsdienst wordt afgewezen. O mensen, als wij het gezicht van God konden zien en van de zaligmaker, wat zouden er dan veel geplooide gezichten verstrekken? Wat zouden er dan veel gezichten die door de ongerechtige godsdienst getekend zijn, wat zouden ze veranderen? Ach ja, dan zou beving aangrijpen. God die het hart aanziet. God die rechtvaardig oordeelt. De mens die daaraan boetseren is en aan het beeld houden zijn ganse leven lang. Totdat het er naar zijn gevoel iets op lijkt. En waar hij dan zijn hoofd op neer meent te kunnen leggen. In de zware kant, in de lichte kant, overal. Want dat zit de mens in het bloed in, deze grote zonde. Kijk, de Heidelberger, die roert ook nog niet alleen die ongerechtige godsdienst aan, maar ook die eigenwillige godsdienst. De mensen soms bijkomen, dan ze zien per ongeluk een fotootje staan, dan zie je een strakke trek op hun gezicht komen. Ja, zei er een mannetje tegen me. In de oorlog ben ik ervoor naar De Haag geweest met paspoort of ausweis, zoals ze dat noemden. Want ik was principieel tegen. Principieel. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken. En ik heb toestemming gekregen ook van de hoogste instanties. Want als ik dat gedaan had, hij was ook ouderling, dan zou ik nooit meer de wet Gods hebben kunnen lezen. Dan had ik mijn ambt neergelegd. Eigenwillige godsdienst. O, hoe zullen wij nou elkander uitleggen dat we dan een beeld gemaakt hebben? Hoe zouden we dat dan kunnen doen? Voel je wat een godswerk dat het is om de mens aan zijn eigenwillige godsdienst te ontdekken? Dat hij nou met dat beeld te weigeren, met die foto te weigeren, dat hij zich daar een beeld heeft opgericht, waar hij voor knielt en waar hij zijn eigen vrome vlees bij eet. Hoger dan het beeld wat eenmaal Belshazzar heeft opgericht en waarvoor alles moest buigen. Eigenwillige, maar de schepsel is het dat ze mogen afgebeeld worden. Dat is niet zo erg. Mag gerust een fotootje hebben en de kinderen mogen een fotoalbum hebben. En ze mogen, als ze met vakantie soms nog gaan, niet in allerlei dwaasheden. Daar hoop ik dat de Heer u voor bewaart. Maar als ge nog de gelegenheid krijgt om nog een poosje uit uw beslommeringen uit te gaan, dan mag je gerust een fotootje hebben. Dan mag je nog inplakken, dan mag je later eens naar kijken. En dan zal je denken in je hart, wat is het toch allemaal snel voorbij gegaan.
En straks op je sterfbed, dan heb je er ook helemaal geen behoefte meer aan. Maar nou nog wel. Maar als we straks sterven, dan voelen we het vanzelf wel. Het houdt op. De wereld vergaat met alles. Met alles. Ook met mijn trouwfoto. Ook met de foto van die hooggeachte, godzalige dominee, die nu nog op onze kamer hangt te prijken. Het vergaat allemaal. Maar goed, je hoeft geen eigenwillige godsdienst op te gaan hangen. O, foei. Dat had ik niet gedacht. Een bloemetje op de tafel. O, vernietiger van het leven, zei die man toen. Een kunstgebit in je mond. O, met zo'n goddeloze mond kan je God niet prijzen. Een bril, ja. Een aantasting van Gods voorzienigheid. Een foto, een aantasting van het tweede gebod. Nee, maar de schepsel is het dat zij mogen afgebeeld worden. O, die godsdienst is wel zo walgelijk, denk ik wel eens in mijn hart. Daar kun je echt beter, ik zou haar zeggen, momedaan wezen of wat anders. Daar kun je dan beter wezen dan dat. Want dat heeft totaal niks meer met de waarachtige godsdienst des geestes te maken. Echt niet. Het heeft er zelfs niks meer mee te maken. Nee, het mag wel. Ze mogen afgebeeld worden. Gerust. Gerust, ook al geef je daar dan zelf niet om. Geef daar dan geen godsdienstige vertoning bij. In die zin. Want het is eigenlijk meer misschien omdat je altijd zo lelijk op de foto staat. En dat je eigenlijk nooit kunt lachen dat je niet graag een foto laat maken. Maar het wil nog helemaal niet zeggen dat je geestelijk nou zo'n bezwaar hebt, hoor. Als het thuis in de makkelijke stoel gaat, gaat het al wat makkelijker dan bij de fotograaf. Ach, al die godsdienst. Mensen denken toch om. Dit gebod tast alles aan. De ongerechtige godsdienst. Maar ook de eigenwillige godsdienst. Waarin de mens een beeld opricht. Ook een beeld opricht. Waar hij voor knielt. En de ware Christus, het ware beeld van God ten hoon. Want het is een miskenning van de Zoon als we God gaan afbeelden. God de Vader heeft zichzelf afgebeeld in zijn lieve Zoon. En als dat nu de achtergrond van uw foto of van uw beeld of wat ook is, geestelijk, letterlijk, lichamelijk of figuurlijk, dan is het vervloekt. En is het dat niet? Nou ja, dan laat je dat ornamentje op de schoorsteen maar staan en die foto maar hangen. Die verbrandt vanzelf wel. Want alles gaat voorbij. Dat gaat vanzelf. Maar maak er maar geen godsdienst van. Want we zijn op de aarde. En we moeten er ook doorheen. En we moeten er ook uit. Maar vergeet niet. De Heere geeft blijdschap aan de mens die goed is voor zijn aangezicht. Hij heeft al reeds een welgevallen aan hun werk. Misschien ook daar nog wel aan. Maar wanneer het is om daarin te eren of te vereren, wanneer dat het doel van het maken en het hebben is, dan is het onder de vloek van het tweede gebod, waarop het volk amen zal zeggen, vervloekt is een iegelijk die zulks doet. Dan zeg jij gelukkig niet. Gelukkig niet. Nou, ik weet het nog niet. Het gebod is een lamp. En het woord des Heren, dat is een licht. Ik weet het nog niet. Of wat het werkelijk zo is. Of dat we dan, ja, we zeggen ervoor bewaard zijn mogen worden. Dat we ervoor bewaard mochten worden. We bedoelen eigenlijk dat we ons eigen daarvoor bewaard hebben. Maar goed, zo zeggen we het dan. Het is de vraag nog. Om God daardoor te dienen. Of te vereren. Verlos mij, Heren, van mensen overlast. Dan zal ik u naar uw bevelen eren. Je hebt mensen als je het portretje van de een of andere dominee van de schoorsteen zou gooien of laten. Oh, daar schrikken ze gewoon. Maar als je vraagt, hoe is het nou met het beeld Christi? Hoe is het daar nu mee? Ja, hoor eens. Dat moet een mens gegeven worden. Daar is hij net zo koud onder. Maar als de godzalige dominee of een godzalige oudvader in de kachel belandt, dan staat hij in brand tot en met. Dan zou hij er moord en doodslag voor begaan. Zo is nou een mens. Maar waar is nou Christus? Want dat is het beeld dat de Vader gemaakt heeft. Voelt ge nu aan, ach ja, de apostel, het wordt wel eens tegen mij ook gezegd, om niet te eindigen in de mens, maar om ze te eren, ook de voorgangers, om huns werks wil. Nou ja, dat is goed. Maar dan ook geen streep verder ook. Dan ook geen streep verder ook. Dan vanwege het werk en het woord van God, maar verder niet. Want alle eer die aan het... Het is scherp hoor. Want voelt je in je hart, als je staat te preken, komen allerlei gedachten op. Van de kinderen die hier zitten. Met hun vaders. De katechizanten met hun dominee. Nou weet ik niet, ik kan niet in hun hart kijken. Maar ik weet dat de mens ervoor open staat. Ik ook, ik ben ook nog een kind, dat wil dit zeggen. Ik heb ook mijn ouders nog vereerd. Ja, maar dan om het werk Gods en krachtens de natuurlijke liefde die er is. Tussen ouders en kinderen als het op zijn plaats is. Maar niet vergoddelijke. O, wat een lessen toch. Wist ge mensen, er zijn mensen die een goede dag hebben. Die de ziel en zaligheid erop laten rusten. Als de een of ander zegt, ik geloof het van jou, jij bent op de weg hoor. Jij bent op de weg. Ik heb het klaarlijk gevoeld van binnen, dat je op de weg bent. Of toen ik aan je lag te denken, toen kwam me zo voor die waarheid. Hij zal het goede niet in nood onthouden, zelfs niet in de dood. Ja, daar is een mens blijer mee dan met het woord van God. Blijer is die daarmee dan de innerlijke bewegingen die uit het woord des Heren door de geest aan het hart gewerkt worden. Zo ongelukkig is nu een mens. O, dat is nu miskenning van de zoon. Alle vaders, alle zonen, alle vrouwen, alle mannen die wij hebben, buiten de zoon. En niet in de zoon, of naast de zoon. Dat is vervloekt. Wat niet in Christus geliefd wordt, in hem alleen. Omdat zij aan hem gebonden zijn. Maar wat daar buiten en daarnaast geliefd en geëerd wordt. In geestelijke zin of strekking. Dat valt onder het verbod des Heren. Dat valt onder de vloek van de wet. Ja, door de miskenning van de zoon. Het gebod is nog lichter. Het gebod gaat nog dieper. Door de miskenning van de zoon. Slaat de mens de vader in het aangezicht. Als hij in natuurlijke leven een goede knecht hebt. Een goede arbeider. Die het toebetrouwd is. Die het toebetrouwt, die het kan. Die het werkelijk volledig kan. Die zijn werk beheerst. En werkt zoals het behoort. Ja, die daarin zuiver een kopie is. Van uw kunde. Die gij als baas of als chef bezit. Gij kunt weggaan. En daar is ook een snotneus. Die beginnen gaat. En die staat daar en die zegt, dat zal ik wel even doen. Hij zit niet in het vak. Het is ook de bedoeling niet ook. Hij heeft een heel ander werk. Maar hij heeft zo'n verwatenheid over zich, dat hij die beproefde kracht opzij legt. Hij zegt, laat mij het maar eens even doen. Wat een schande. Wat een klap in het gezicht van die ander. Van die chef en van die meesterknecht. Wat jij natuurlijk zou zeggen, snotneus, als je niet weggaat, dan sla ik die weg. Ja, geestelijk. Er is een goddelijk werk. Dat is de verheerlijking van God. De liefde in en tot zijn deugd en volmaaktheden. We hebben het verloren. We hebben van dat werk geen verstand zelfs meer. We komen aan de eerste letter nog niet toe. Daar komen we niet meer aan toe. We zijn verloren. Nu heeft God in zijn grondeloze barmhartigheid toch gezegd. Een meesterknecht. Met eerbied gesproken. Mijn kind, mijn uitverkorene. Mijn hand zal hoe het ook gaat. Hem sterken. Dag en nacht. Ja, maar dan ook hem.
Mijn rechterhand zal hem voorzien van moed en kracht. Die eeuwige zoon des vaders. Daar komt hij, die de verstand van heeft. Die gezegd heeft, gij lieden zijt het die de eer neemt van mensen. Ik niet, ik zoek de eer mijns vaders. Die kon zeggen, vader, ik heb uw naam verheerlijkt op de aarde. Ik heb uw beeld uitgedrukt, weerspiegeld in mijn leven, in mijn woorden, in mijn daden. Van seconde tot seconde. Dat is de meester. Nou komt daar een slaaf wiens vak het niet is. Helemaal niet. Maar wiens vak bestaat om zijn evenmens te bedriegen, te vermoorden en om God uit te schelden voor alles wat mooi en lelijk is. Dat is eigenlijk zijn werk. Daar voelt hij zich het best in thuis. Daar is hij in geboren, in dat stikdonkere land van doodschaduw. Hoe subtiel ook. Maar hij bedoelt God niet. Hij bedoelt altijd zijn eigen. Die komt binnenstap. Terwijl daar de zoon van het huis aan het werk is. Als een heere in zijn eigen huis. Daar komt die snode zondaar. En die drukt de zoon opzij. Die zegt, dat zal ik wel doen. Dat zal ik wel doen. Want dan ben ik verplicht. Moreel en zedelijk om mijn zaligheid uit te werken. En om Gods deugden lief te hebben. En om hem te bedoelen. Dat zal ik wel doen. Voelt ge welke slag dit is, geliefde. Naar de zoon en naar de vader. Dat dat nog een ergere zonde is eigenlijk. Je zou haast zeggen dan de doodslag. Want het is een slag in het aangezicht van God zelf. Wiens rechterhand hem heil heeft verschaft. Nou, daar zit nou een mens vol van. Zulk een kind des duivels is hij nu. Zo verwaterd dat hij Christus opzij dringt. En hij wil er toch minstens naast gaan staan. Op dat erepodium, op die plaats, aan de rechterhand des vaders, boven alle majesteit en kracht verheven, met een naam boven alle naam. Hij wil er minstens naast zitten. O, hoe vreselijk is ons verdorven hart en onze bedorven natuur. Laat ons niet denken, daar waar de Heere zaligmakend bearbeiden, dat wij te boven zijn. Het hoofd is het te boven. Maar ons past het niet grote woorden te spreken. Ons past, zo gij in het recht wilt treden en gadeslaan, deze ongerechtigheden die door dit gebod aangewezen worden. Ach, wie zal dan bestaan? Dat past het kind. Het kind past de verlegenheid en de verslagenheid des harten. God verbiedt beeldenissen te maken en te hebben om die te vereren of God daardoor te dienen. Want dan tast ik zijn lieve zoon aan. Vader heeft een beeld gemaakt. Die kon dat doen in de stilte der eeuwigheid wat in geen mensenhart opgeklommen is. In de tijd geopenbaard. Hij heeft het gedaan. O, daarom. Het is vermetelheid wanneer mijn handen nog niet slap hangen. Het is vermetelheid wanneer ik aan het beeldhouwen ben. Het is vervloekt. God zegt het, één is de meester. Laat de handen slap hangen. Opdat die slappe handen en struikelende knieën door hem versterkt zouden worden. Uit de zoon zijner liefde. Uit het beeld van God. Uit de springader des levende waters. Geliefde, kan u alles zo niet zeggen. Maar het zou groot zijn als we de strekking, iets de kern van het gebod, de geestelijkheid daarvan, iets van zaligmakend zouden mogen verstaan in ons leven. Dan kunnen we niet meer zinnebeelden gesproken met ons duim zo de kerk uitgaan. Nee, maar verslagen. Ze werden verslagen in het hart. Al die mensen die een beeld gemaakt hadden. Een beeld van zichzelf. En die het enige beeld van God gekruisigd hebben. Ze werden dus, wat zullen wij doen? Terug naar het beeld, zegt de apostel. Het beeld van God wat jullie gekruisigd hebben. Terug. Gelooft in de Heer Jezus Christus. En gij zult zalig worden. De enige weg. Bekeert u van deze. De dodelijke zonde. Van de beeldendienst. Want omdat we onszelf voor het beeld hielden. Hebben we het beeld Gods gekruisigd. Kinderen, daaruit komt nou de ernstige vermaning. Bewaar uzelf van de afgoden. Want dat is Christus. Wederom kruisigen. Ieder oprichten van het beeld is Christus kruisigen. O, als we die zin mogen verstaan. Dan leren wij ook met de kerk van oude dagen zingen. Want niemand zal in dat gericht. Daar zelfs zijn hart hem aan moet klagen. Voor u kunnen bestaan. Onmogelijk. Daar zal ook de wet des geestes des levens nog meer heen drijven. Nog meer verbinden aan die enige borg en middelaar die van God geschonken is tot de volkomen rechtvaardigmaking, heiligmaking en verlossing. Miskenning van de Zoon. Het is het ergste. Want dat is de Zoon waarvan we gezongen hebben. Het had afgelopen geweest met ons beeldendienaars. Als die ene Mozes niet in de bres had gestaan. Die een type was van de middelaar Gods en der mensen. Het had afgelopen geweest. We zouden al vergaan zijn in onze beeldendienst. Eeuwiglijk. Als dat beeld van God. Niet in de bres was gaan staan. En met ernstig smeken. Had gebeden vader. Ik wil niet dat deze ten verderve daalt. Dat hij met ernstig smeken niet gevraagd had. Vergeef hun deze zonde. Want ze weten niet wat ze doen. Toch nodig om er iets van te leren. Voor beeldendienst zult gij u wachten. Mijn ziel herdenkt met heilig beef hoe God met majesteit bekleedt. Daarom is de leer der zaligheid zo ernstig. Daarom is de kerk ook zo ernstig. Daarom zeggen de mensen wel eens, het is waar, er zal niet gevraagd worden bij welke kerk dat gij hoort. Nee, dat niet. Maar wel, bij welke waarheid waart gij verenigd? Met welke waarheid wart gij verbond? Waaraan? De naam deed het hem niet, maar wel de waarheid. Laten we dat wel bedenken. De waarheid en niet de leugen. O, dan wordt dit het ingrijpende. Wanneer we dat woord van vrije gunst en ontferming in Christus verwerpen. En we hebben het beeld opgericht van ons gelovige Abrahams kinderen. Die ook met het beeld van de doop en van de belijdenis en van het avondmaal. Allemaal nog beeldendienaars zijn. Waarmee we ten hemel ingaan. O, om daaraan ontdekt te mogen worden. En om die waarheid om daarvoor ingewonnen te mogen worden. Christus alleen. Todo es nada, solo Christo basta, zei die man in de cel. Alles is niets. Christus alleen is genoeg. Maar dan voor een verlorene, voor een nietsbezittende, voor een naakte en voor een arme. Ja, wiens beeld omvergeworpen wordt. Als de Heere opstaat, let, het is de ergste zonde haar. Daar is een zonde erger tegen de Heilige Geest. Maar van de zonde van de onttrekking aan de reine leer der zaligheid. En het zich begeven tot de oudwijfse fabelen. Of tot de besnijdenis waarvan de apostel Paulus spreekt. Dat is heel erg. Want de achtergrond is de miskenning van de Zoon. tenslotte de miskenning van de Heilige Geest. Maar zou men de beelden in de kerken als boeken der leken niet mogen dulden? Nee, want wij moeten niet wijzer zijn dan God. Dewelke zijn christenen niet door stomme beelden, maar door de levende verkondiging zijns woords wil onderwezen hebben. Dat is een mooi antwoord. Zo fris antwoord. God, dewelke zijn christenen niet door stomme beelden, maar door de levende, let wel, de levende verkondiging zijns woord wil onderwezen hebben. De zonde tegen de geest. Die komt openbaar in de beeldendienst, want gij voelt aan dat deze vraag ook gericht is tegen Rome en tegen ons. Tegen Rome en tegen ons. De beelden in de kerken als boeken der leken. Want dan kun je ook een heel passie protestantse godzaligheid bijvoegen, hoor. Bij die boeken der leken. Die we meer aanprijzen dan zijn onfeilbaar woord. Maar boeken der leken, dat moet je lezen. Als je dat leest, nou, dan ben je er wel. Dat is zo eenvoudig en dat is zo mooi. En dat is zo lief. Dat zijn ook boeken der leken. Die we in de kerk eigenlijk niet mogen dulden. Maar goed, laten we het beeld zelf even vasthouden van de vraag. Mag men, want Rome zegt, natuurlijk, wij willen door geen beelden God vereren. Maar wij willen de beelden gebruiken als trappen, als opleiding tot hogere zaken. Wij willen de harten der mensen opleiden, niet tot die Petrus van steen, maar tot die Petrus die eenmaal sprak, gij weet alle dingen, gij weet dat ik u lief heb. Tot die Petrus die eenmaal sprak, welke gij niet gezien hebt, in welke gij nochtans gelooft, en in welke gij u verheugt met een onuitsprekelijke en heerlijke vreugde. Die Petrus, we zijn toch geen heidenen? Dat voelt iedereen toch wel op zijn klompen aan. Dat we voor dat beeld niet. Nou ja. Dan kom je tot de diepste kern, ook bij de Roomse kerk. Dan moet je echt niet gaan praten. Ik heb wel eens brieven gelezen van ijzerige jonge mensen die in het bestuur van een of andere zendingscommissie zaten. En dan schreven ze hele getypte brieven over de beeldendienst in de Roomse kerk. Dan dachten ze dat ze een hele knoop dicht hadden. Kregen ze een briefje terug van de kardinaal. Of dat ze eerst eens een goed boek wilden lezen over de Roomse leer. Begrijpt u? Want je voelt wel aan, die mensen zijn ook niet op haar achterhoofd gevallen. Tegenwoordig zeker niet. Helemaal niet. Nee, maar dit is juist het erge. Traditie, beeld, is een aantasting van de derde persoon. Het is wijzer willen zijn dan God, dat is het erge. Het is dus ook remonstrans, pelagiaans. Wij zien nog een mogelijkheid, wij zien nog een trap. Wij zien nog een touw waarlangs we toch tot hogere zaken op kunnen klimmen. Dat is de kernzonde. Dat is zonde, dat is miskenning van het werk des geestes. Die door het naaste woord, door de prediking van het woord, door de sobere eredienst van de protestanten. Zonder liturgie in overdreven zin. Maar waar Christus de enige liturg is eigenlijk. Waar hij de dienst uitmaakt, niet wij. Waar geen koorknapen, waar geen liturgische kleuren, waar niet allerlei vormen weer insluiten van de mens, die als het ware een ladder moeten zijn naar de hemel om onze gedachten opwaarts te richten. Dat is vervloekt. Want datzelfde Roomse is nu in de kerk van de reformatie al lang weer doorgedrongen. Daar is de kerk stikvol mee. Daar is alles vervuld mee. En daarom is dit een aantasting. Je zou het op het eerste gezicht niet zeggen. Het lijkt zo onschuldig. Maar het is juist een aantasting van vrije genade. Want het zijn trappen die wij maken om mensen onder de bekoring te brengen. Omdat wij niet meer geloven dat God door een heel gewoon mens, die hij roept tot zijn dienst en die in eenvoudigheid meer of minder begaafd het woord uit laat dragen, dat God uiteindelijk het is die een mens bekeert. Dat we daar geen opgezwiepte gemoederen voor nodig hebben. Dat we daar ook geen vertoning voor nodig hebben. Dat het woord met een grote W het alleen maar doet. Dat alleen maar. En niet onze woorden. Wijzer zijn dan God. God heeft zijn geest die geest, ik zal de Vader bidden. Het is het gebed van de Zoon. Iedere zonde van miskenning grijpt naar een bepaalde persoon en zijn werk. En roert ook alle andere personen aan. Op het gebed van de Zoon heeft de Vader de geest gegeven. De Heilige Geest. Die alleen in alle waarheid leidt. Alleen. Hij alleen. Je hebt niet van nodig, zegt de Johannes, dat iemand u leert. Want die geest die in Christus, die ook in u is, die onderwijst u in de waarheid. Die onderwijst u. Hoe onderwijst? Door het woord. Want let wel, niet door mijn leer. Niet door mijn leer. Maar door het woord. Als het God zou behagen dat ik zijn woord zou, dan doet hij dat toch niet door mij. Maar door zijn woord. Door zijn woord en door zijn geest, daar werkt de Heer door. Ook daarom is het ook zulk een verwoestende aanval op de kerk. Waaraan de kerk te gronde gaat, de miskenning van de Heilige Geest. Wij gaan de vragen over, de catechismus heeft afgedaan. Die oude strijdvragen tegen Rome. De Romeinen zijn gelukkig ook al zo ver. Dat ze heus misschien in een of ander achterlijk dorpje in Spanje of in Colombia. Waar ze nog een beeld aan bidden. Maar onder ons niet meer, nee. Dat weten wij wel. Dat weten we allemaal wel als het niets meer is. Zo wordt de catechismus eigenlijk naast ons neergelegd. Het heeft geen zin, het is niet meer actueel. En het is juist actueel. Het zou nog nooit zo'n klemmende vraag moeten wezen en antwoord. Maar zou men de beelden in de kerk als boeken der leken niet mogen dulden. Het is nooit zo klemmend geweest dan nu in deze godvergeten tijd waarin wij leven, tijd van liturgie. Van liturgische diensten. Van allerlei gewaden, van allerlei inzettingen, van allerlei vormen die in de kerk doorsluipt. En niet alleen die kant, maar ook aan de andere kant in de rechtzinnige kring. Nooit is er zoveel verering over vroeger en over kerklichten. De advertenties spreken er ons van de zeldzame exemplaren die geleefd hebben in de kerkelijke wereld. Maar zo gaat het woord ons niet voor door zulke stomme beelden die ook as en tot stof vergaan zijn. En die uit genade langs geen andere weg zalig konden worden dan wij. Die verering hebben zij ook niet gebracht. En dat er een tijd geweest is dat als je de lijkredes leest en de opdrachten voor in de boeken. Dat je wel eens in je hartje afvraagt dat men toch ook wel een behoorlijk eindje verwijderd is geweest. Van de prediking, van de beleving van vrije genade. Dat geloof ik vast. Maar dat hebben die mensen toch niet bedoeld in die zin. Dat wij als van die bedevaarders, als het ware, over die heilige relikwieën zouden gebogen staan en zitten. Zo nooit. Dat hebben ze niet bedoeld. Hoewel, ik zeg het er u bij. Je moet wel eens in de lach schieten. Als je die voorredes leest. Van die hoogmogende en hoogdravende. Ja, mensen. Maar ja, het zal wel behoord hebben bij de taal van die tijd en bij het gebruik van die tijd. Maar soms, ik sla het liefst graag over, hoor, die stukken. Heel graag. Want kijk eens, geliefde, er kan geen waarde ergens meer in liggen dan in de drie enige God. Drie enige God, die is het. Die snijdt dat gebod, dat is een lam, dat komt erin. Dat komt erin. Dat de Heer mensen gebruikt, ook die vroeger geleefd hebben, tot uw lering en onderwijzing, dat is goed. Maar dat doet God, dat doen die mensen niet. Hoef je niet zo allemaal over die mensen te praten. Praat dan over God die het licht doet schijnen in de duisternis. En wees niet wijzer dan God. Want God wil zijn christenen niet door stomme beelden. Maar door de levende verkondiging zijn woords onderwijzen. Dat wil God. Het is wel erg. Dat er tientallen mensen zijn. Ouderlingen. Voorlezers die dat niet willen. Die dat per se niet willen. Die zulk een beeld vertonen waarin ze wandelen, dat ze dreigen dood zouden schrikken als ze horen dat de prongelijk een dominee het beroep aan zou nemen. Dan hoeven ze niet meer te lezen en niet meer te bidden. Nou ja. Want denk omdat de mens iets is hoor. Dat hij wijzer is dan God, maar door de levende verkondiging zijn woords. Jaar na jaar. Ja, tientallen jaren. 20, 30 soms. 30. Lezen maar. Maar lezen. Ja.
Het is nog een wonder, zegt de voorganger, dat er zulke kerklichten nog zijn. En de dominee doet er nog wat bovenop en die zegt, ja mensen, want daarmee kun je mij niet vergelijken. En daar richt hij zichzelf weer een beeld mee op, met dat gezegde. Dan kun je mij zoals die lichten. En als je dan eens een keer een vrije zondag hebt, dan is die lees maar eens zo licht. Want er zijn wij toch maar flakkerende kaarsjes en lucifers bij. Want, dus ook, ja, het lijkt heel wat. Hij heeft even een standbeeld opgericht voor zijn eigen. Dat is de werkelijkheid. Heus mensen. Nee, die dominee die ging eens weg en die had de beste prediker opgezocht uit de hele gemeenschap. Om voor hem een zondag waar te nemen. Die ging haast nooit weg, want die werd weinig gevraagd. Hij had helemaal geen gaven. Toen was het op de kerkraad, want die moest toch een zondag weg. Dominee, ja, nou zegt hij, neem die of die eens. En ze keken allemaal zo vreemd. En die ene ouderling die kon zijn mond er niet over houden. Zei, jammer dominee, dat u nou juist die neemt. Zou het wel verstandig zijn in de gemeente? Een man waar zo'n roep van uitgaat. Ach, zegt hij, doet het maar gerust, die man kan mijn licht toch niet betimmeren. Dat kan die niet. He, daar schrokken ze van. Ze begrepen er niks van. Zou die dominee dan nog zo verwaand wezen? Zou die werkelijk denken, nou ja, het is een aardige man, het is een levende man, maar dat de bediening van het woord nou nog... Ja, maar dominee, u weet toch wel. Nou ja, we zijn blij dat we u hebben, maar ja, mensen, zegt hij, maar ik heb geen licht. En daarom kan die man het ook nooit betimmeren. Voelt ge? Ja, dat is aardig om te vertellen. Maar het is een dolk in onze hoogmoedige hart, hè? Om dat te leren, dat is wat. Ja, daarvan geldt de allerheiligste een klein beginsel. In de oefeningen dan. Want wie van ons zou nou de meeste zijn? Het is onmogelijk voor vlees en bloed om de minste te zijn. Het kan gewoon niet. Maar goed, dit wilde ik nog zeggen. Je mag gerust je schouders wel eens ophalen als men 30 jaren lang gebeden heeft. Dat er nog eens een arbeidertje uitgestoten mag worden in de wijngaard. En het is nog steeds niet gebeurd. Dan mag je gerust je schouders wel eens ophalen. Want dan lijkt het wel wat, dat gebed. Maar het is niet ontsproten uit de levende nood des harten. Als dat zo is, dan zorgt de Heer voor zijn eigen werk. Want dat is geen goed teken, o mens, dat zo is. Dat is geen goed teken. Dat is helemaal geen best teken. Moeten we echt niet zo gezapig over spreken, dat het nog zo'n wonder is. Dat we die godzalige, overjarige korens nog mogen opeten. Want dat is zo best niet hoor. Echt niet. Want dan zijn we wijzer dan God. Want God wil het door de levende verkondiging zijn woord onderwijzen. Hij kan ook het lezen van zijn woord verlevendigen. Maar dat wordt hier niet bedoeld. De levende verkondiging zijn woord. De Heilige Geest. Zonde tegen de Heilige Geest. Is erg. Hier wordt nog niet bedoeld de zonde tegen de Heilige Geest. Maar hier komt het gebod dat een licht is. In dit verband moet u die teksten nu verklaren. Blust den geest niet uit. Bedroef de Heilige Geest God niet, door welke gij verzegeld zijt. En ze deden zijn Heilige Geest smarten aan. Die teksten moet u zo verstaan. Want gedenk misschien een bekeerd mens, die doet de Heilige Geest. Die doet de Heilige Geest smart aan. Die blust de Heilige Geest uit. Ja, die heeft het gebod des geestes des levens nodig om hem te leren. O, zo miskenner ben je nu van de Heilige Geest. Dan hebben wij veel duisternis over ons gebracht door de verwerping van de werkingen des Heilige Geestes. Door de uitblussing van de Heilige Geest. Door allerlei levensgangen. Door allerlei leeropvattingen. De Heilige Geest. Die zondig tegen de derde persoon ook. Hij is het die ons in het verborgene kan leren. Hij alleen kan ons hart ontsluiten. Hij alleen kan het woord toepassen aan ons hart. Maar ik doe er een stapel beelden bij. Of een stapel boeken en commentaren. Dat zijn mijn trappen. Of mijn ernst. Of mijn tranen die ik pleng. Of wat ik er doe. Of mijn bewogenheid. Of mijn schreverigheid. Of mijn gevoeligheid. De trappen. Om te klimmen.
want de Romeinse paus leeft in onze harten. Neem het gebod, snijdt het af. Wij moeten de wijze worden en niet wijzer willen zijn dan God. God wil onderwijzen door de levende verkondiging. Staat wel bij levende. Levende verkondiging van zijn woord. Waar zijt gij nu? Jong en oud, kinderen. Waar zijt gij nu? Ja, nou bedoel ik niet in dit kerkje of zo. Maar als het gebod nu, mag het gebod nu een straal laten vallen in het hart? Mag het gebod nu haar licht verstrijden in uw ziel? Mag het zo zijn door de genade van de drie-enige God, dat gij een schuldenaar zijt aan die God? En dat na alle ontferming die de Heer aan u bewezen hebt, er is er geen één hierbij waar de Heer geen ontferming aan bewezen hebt. Want anders zouden we hier niet zitten vanavond. Dan zouden we al lang verloren zijn gegaan. Ook in de dadelijkheid. Dan zou ons verloren zijn al overgegaan zijn. In een eeuwige dood. Wat heeft de Heere ons omtuigd? Wat is er een arbeid der liefde? Wat zegt gij nu? Raakt het gebod u of niet? God doet het door zijn heilige geest. Nu weet dan. Als je dan vandaag of morgen of over een week. Of in het verleden. Als gij moest bekennen voor God. Welk een dwaas gij waart. Een stof en een afgoden dienaar. En als gij daarin mocht bekennen. Ik wil mijn misdaan die u tergen niet verbergen. Jij, ik beken daar nu oprecht mijn zonde. Ik verborg geen kwaad, ook dit niet, dat in mij werd gevonden. Maar ik beleed, weet dan, dat het niet de stomme beelden waren. Niet uw gevoelig hart, maar dat het de geest was die uitging van de Vader en de Zoon. Om u zulks bekend te maken. Eenmaal houdt onze komedie op. Onze toneelvoorspellingen, stellingen nemen een einde. Onze christelijkheid komt ook aan een einde. God blijft over. Eeuwig is hij dezelfde. Met zijn Zoon en de Geest. De Zoon als zijn beeld. Hoe kom ik nu bij hem? Hoe zal ik nu ook eeuwig bestaan? Hoe zal ik eeuwig in gunst bestaan? Hoe zal ik een hemels, zalig bestaan hebben? In hem alleen, die in hem mag zijn, door de Vader in hem gebracht, door de Vader aan hem gegeven, die zullen eeuwig zich verwonderen voor dat grote beeld. Onuitsprekelijke beeld dat de Vader geschapen heeft. De rest wandelt door. En verwonderde zich achter het beest. En het beeld dat hij gemaakt had. En dat zelfs met mensenstem ging spreken. Een mond om Gods lastelijke dingen te spreken. Maar het beeld gaat eraan. Met het beest. Ook ons beeld. Alle beelden zij verdwijnen. Immers wandelt de mens als in een beeld. Zij voelen ijdelijk, zij vergaderen en weten niet wie het na zich nemen zal. Maar als God opstaat, wordt ons ijdel beeld veracht. Zalig is hij die hier in de tijd mag zien welk een beeldendienaar hij is. En die mag buigen voor het enige beeld naar zijn paleis, het Hof der Hoven, om te mogen getuigen, dierbare koning, gij alleen zijt waardig, alle lof, alle eer en alle aanbidding, meer en meer. Hier raakt mijn goedheid nog niet tot u.
Hier is het alles nog ten dele en verdeeld. Maar straks ook, dat ik dan u eeuwig mag prijzen en verheerlijken als de allerschoonste en kostelijkste giften van de Vader, door de Heilige Geest, aan zulk een afgodendienaar. Daar zal dan ook de eeuwigheid precies voor nodig zijn, om daarvoor te buigen en daarvan te getuigen en daarvan eeuwig te zingen en verwonderd te zijn en de harpen te stemmen, nooit meer voor een afgod, voor geen man en voor geen vrouw, voor geen zaak, voor geen heer, voor geen knecht, voor geen vader en voor geen moeder, voor geen broer en voor geen zus, ja, voor niets, voor geen enkele ster, maar voor hem, hem alleen, omdat hij geslacht is en Gode dat rantsoen voldaan heeft. Geliefde, dat we erbij mogen zijn, dat is de wens en bede des harten, om daar elkander te ontmoeten, ondaan van alle afgodendienst. Ai, zoek uw knecht, want uw geboden heb ik niet vergeten. Amen.